toen het collector rondging, zelfs om die kinderen daarmee te zien, die gaan ook wat geven. Maar toen moest ik in Levi en Boas, die zaten daar voor me natuurlijk, dus die zag ik daar bezig. En dan moest ik even denken aan die vader en zijn zoontje, toen de collector langskwam. En die collector was voorbij gegaan. En dan zegt dat jongetje tegen zijn vader, hij zegt, pa, hoeveel heb jij? Die had het goed begrepen, hè? En toen moest ik even denken, als het woord zo aan u voorbij gaat, en veronderstel dat de kleine zegt tegen pa, hoeveel heb jij? Hoeveel hebt u? Hoeveel hebt u eruit gekregen uit dit woord? Dat kan ook natuurlijk, hè? We moeten allen als kinderen worden. En die kinderen, die begrijpen soms meer dan dat we denken. En dan is dat natuurlijk wel belangrijk dat we zien. Ja, die kinderen hebben er weer uitgehaald. Wat heb je er zelf uitgehaald? Mooi is dat, hè? Dat je zo als een kind kan lezen. En ik denk soms, dan zijn we dat kinderlijke kwijt. Dan zijn we dat kinderlijke kwijt. Dan worden we studenten die het even uit kunnen leggen, uit willen leggen. En dan zijn we dat kinderlijke kwijt. En dan zijn we die ontvangst en die open hart zijn we kwijt. En wat gaat er dan gebeuren? Dan kan er maar één ding gebeuren. Dan slaat het hart als het ware dicht. En dan krijg je een verharding. Kan heel gemakkelijk. Dat zien we door de eeuwen heen, zien we dat gebeuren. De mens die heeft iets gehoord van het woord van God. En van lieverlee krijgt hij daar meer van en hoort er meer van. En het wordt eigenlijk, nu wordt hij een student van het woord. In deze zin, dat zijn hart is dicht. Het hoofd zit nog wel vol en dat werkt nog wel en dat gaat gewoon door. Dat zien we niet alleen in personen, dat zien we in gemeentes. Ik zou durven zeggen, wereldwijd kom je daar tegen. Dat klapt het ineens dicht. Dat gaat ook wel geleidelijk natuurlijk. Maar dat kinderlijke kwijt zijn. En ik heb er ook van de week, toen ik er aan dacht met, waar we mee bezig zijn, toen dacht ik, nou voordat we verder gaan, wil ik eerst eens een paar stellingen. Ik ben niet zo vaak bezig met dat soort stellingen. Maar die ga ik nou toch eerst zetten, Ewout. In de zin van, als we door het woord heen gaan, zien we wat God tot ons zegt. Of is het alleen maar lezen wat hier en daar. En nou ja, dat is wel mooi. En, maar is het God die spreekt? U opent het woord en God spreekt. En hij spreekt tot mijn hart. En hij wil dat hart voor mij vervullen. Hij wil dat hart voor mij leiden. En het gaat er niet over hoe ik erover denk, want dat heeft helemaal geen belang. Het is van belang dat God tot mij spreekt. Dat ik luister naar zijn stem. Dat ik weet wat hij wil dat ik doen zal. Dat is een heel eenvoudige zaak. En zoals we al gezien hebben en gehoord hebben door het woord heen. Die kinderen die vinden dat veel makkelijker. Die gingen zo bij de Heer Jezus zitten. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Die gaan zo bij je zitten. We hebben altijd een beetje schrik om Boas. Die komt zo en gaat hij met Hans mee. En dan gaan we met mij mee. En die zijn vrij. Nou weet ik, er zijn verschillende karakters natuurlijk, dat begrijpen we wel. Maar de vrijheid om zo bij een hemelse vader te zitten. En te zeggen, hoe mooi is dat, hè? Hoe mooi is dat? En geniet u van het bij de hemelse vader zitten? Of bent u dan nog bezig met misschien theologie? Dat kan ook. Dat kan ook. En dan gaan we even voortschrijven hoe het wel en niet moet. Het is belangrijk dat we zien wat God op ons te zeggen heeft. Ga ik even terug. Terug. Hoe kunnen we teruggaan? We hebben de hele Bijbel al gekregen. Dus we gaan er helemaal doorheen. Maar ik wil even vanmorgen met u eerst naar Matteüs. Het laatste hoofdstuk. gewoon even kijken wat de Heer Jezus ons meegegeven heeft en wat hij wil dat we doen zullen. Ik ben nog niet helemaal over de schok heen. En die kwam 18 jaar geleden, een beetje meer zelfs. En dat de Heer zei tegen me, ga en versterk de broeder. En ik wist helemaal niet wat dat betekende, wat de Heer daarmee bedoelde. En wat hij daarmee voor heeft. Ik wist er niks van. En dan kan de Heer je zo bij de hand nemen. En langs de meest onmogelijke, onbegrijpelijke, ik zou wel zeggen ongelooflijke wegen, brengt hij je waar hij je hebben wil. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. En dan mag je op vertrouwen. Je mag op vertrouwen. Het is niet, Heer, welke stap moet ik nou nemen? Nee, nee. Als iemand je bij de hand neemt, dan hoef je dat niet te zeggen. Dan ga je gewoon mee. Maar je hebt ook wel, natuurlijk, en dat gebeurt ook wel, van die kinderen, weet je wel, hoe is het met uw hand gesteld? Hoe is het met uw hand gesteld? Zit die rustig in de hand van de Heer? Of trekt die veel? Hier hebben we eerst Matthäus 28, een paar van de laatste versen. En dit zien we. Ik lees van vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. Ik vind er altijd die twijfelen. Hè? Twijfel je wel eens? Ik bedoel, twijfel je wel eens aan de Heer? Jij twijfelt aan jezelf, daar sta ik niet verbaasd van. Maar jij twijfelt aan de Heer. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. De rots van mijn behoud. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Geen moment. Dat zit er niet in. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht in hemel en op aarde. Dat is mooi. Dus je weet waar je wezen moet. Je weet waar je wezen moet. En dan gaat hij verder. Gaat dan heen. Onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met jullie de oude dagen tot aan de verleiding der wereld. Inderdaad, dan zegt hij amen. Amen daarna. Mooi is dat, hè? We gaan nog even verder. Kijk naar Handelingen, het eerste hoofdstuk. We kunnen er natuurlijk veel meer aan lezen. Dat is niet het laatste. Maar Handeling het eerste hoofdstuk. En net voordat de Heer Jezus naar de hemel gaat. En zoals hij daar geschreven heeft. Zoals hij gegaan is, komt hij ook terug. En we gaan hem zien in de wolken eerst. En naderhand op de wolken. En in vers 8 lezen we dit. Vers 7 zegt, en hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo in Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Het is dus heel duidelijk wat de bedoeling is. Getuigen, Jezaja die sprak er al over. Jezaja sprak er over in hoofdstuk 43. Dan zegt hij twee keer, gij zult mijn getuigen zijn. Zijn. Heel bijzonder iets, hè? Getuigen zijn. Waar je ook bent, je bent zijn getuige. Want hij is gekomen, ik ben met u tot aan het einde der aarde. Dus hij is met je en waar je ook bent, dan neem je hem mee. Waar je ook binnen gaat, zij het goed of slecht, je neemt hem mee. Ik denk niet dat u altijd de getuige bent die u zou moeten zijn, dat is uw anders. Maar gij zult mijn getuige zijn. En God die wil dus dat we een getuige zijn. Die wil dus overal dat mensen kunnen zien wie we zijn. We zijn kinderen van de Allerhoogste. Kinderen van de Heer. En dat is de eerste. Zodat evangelie verkondigen. Net ervoor in Johannes, daar heb je dat derde hoofdstuk. En ik denk dat als we het allemaal tegelijk op zouden zeggen, dan zouden we dat helemaal niet verkeerd doen. En dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Paulus zegt tegen Timotheus, in het tweede hoofdstuk van 1 Timotheus, hij zegt, hij wil dat alle mensen behouden worden. In 2 Petrus zegt hij in het derde hoofdstuk, hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. Dat is heel mooi. Je hoeft dus nooit ergens te vrezen dat je tegen iemand het evangelie vertelt, dat je iemand vertelt van de Heer Jezus. Die zegt, ja, maar zou dat er wel een van hem zijn? Wat een voorrecht dat waar je ook bent, je kan altijd het eenvoudige evangelie vertellen en zeggen, zo eenvoudig is het gemaakt. Nou ga ik even naar het volgende boek en dat is Romeinen. Daar zijn we al heel goed mee bezig. En dan denken we even nu aan Romeinen 9, 10 en 11. En dan ga ik naar het midden ervan. Ik zou zeggen, het hartje van deze drie hoofdstukken. En in het hartje van deze drie hoofdstukken lees ik dit. En dan lees ik van vers 11. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van alle rijkzijnde over alle die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Kunt u roepen? Ja. Kunt u roepen? Kunt u roepen?
Ja.
Is er iemand hier die niet kan roepen?
Ja, we roepen.
Bent u wel eens iemand tegengekomen die niet kan roepen? En een ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal zalig worden. Is dat eenvoudig?
Ja.
Kan iemand het eenvoudiger maken dan dat? In Jesaja 45, daar zegt hij in vers 22. Hij zegt, dat is nog eenvoudiger. Dat is nog eenvoudiger. Weet je wat hij zegt? Zie dat wij alle geëinden der aarde en wees behouden. Hoef je alleen maar te kijken. Je hoeft alleen maar te kijken. Heb je dat gezien? Heb je dat eens gelezen?
Ja.
Oh, dat was een vraag. Heb je dat wel eens gelezen? Ja. Dan heb ik een andere vraag. Geloof je dat?
Zeker.
Geloof je dat allemaal? Want het is rustig in sommige plaatsen niet. Geloof je dat? Geloof je dat? Je hoeft alleen maar te zien. Ziet op mij alle geëinden der aarde en wees behouden. Dat is maar trouwens ook de tekst waar iemand heel bekend door tot het geloof is gekomen. Wie?
Spurgeon.
Dat zijn dingen die we... Dat is wel goed dat we dit ook een beetje laten ratelen af en toe natuurlijk. Hè? Anders dan wordt het zo stug daarboven. Dus zulke dingen mag je ook wel weten. Hè? Dus dat is de tekst waardoor Spurgeon tot de Heer Jezus kwam. Ziet. Sommige mensen die zien er zo miserabel uit. Hè? Zo miserabel. Zegt meestal in het Engels, miserabel. Dus het gaat een beetje sneller. Hè? Je kunt... Weet je dan? En zeg je, hey, dan heb je toch, dan komt het toch van binnen op en dan zeg je, hey, moet je nou eens kijken. Du vil lade mig til kække. Og jeg lader mig kække, når det hedder Jesus. Dan ben je behouden. Dat heeft hij gezegd. Durft iemand vanmorgen te zeggen dat het niet zo is? In ieder geval niet van degenen die hier zijn. En is dat al echt? Ga ik het even zo zeggen. Behouden. Wat houdt dat in? Wat houdt dat in? Wat houdt behouden zijn nou in voor u? Is dat alleen maar een kwestie... Ik weet dat ik naar de hemel ga. Ja, ja, maar ik ben nog niet in de hemel. Ik ben nog hier. En hoe gaat het erover hier? Ik ben ook hier behouden. Ik kan ook hier. Want in Hebreeën, dat hebben we gestudeerd. En daar hebben we best even over gedaan. Over zo'n grote zaligheid. Hoe groot is de zaligheid die u hebt? Zo groot? Beetje groter. Ga een beetje groter? Of nog groter. Oneindig groot. Hoe groot is uw zaligheid?
Niet af te meten.
Niet af te meten. Dat is heel juist. Het is niet af te meten. Je oneindige... Het is, wordt er gezegd in de Hebreeën 2. Hè? Zo grote zaligheid. En dan ga je er aan denken. Hoe groot is dat wel? Hè? Hoe groot is dat wel? Dus, ja, dat zie je ook in het kruis. Is je was opgevallen, het kruis steekt zo uit. Het kruis naar boven en naar beneden. Het wijst ook naar allebei de kanten. Waar wijst dat toe? Zover het oosten verwijderd is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Hij heeft die overtredingen van hem gedaan. Die zijn weg, die zijn niet meer te vinden. Hij gebruikt verschillende uitdrukkingen daarvoor. Achter zijn rug gegooid. Kan ze niet meer zien. In de diepste van de oceaan. Het zijn alleen maar uitdrukkingen om ons een beetje idee te geven hoe dat geweest is. Want ze zijn niet meer te vinden. Dat is zo mooi. Wij kunnen nog wel eens dingen herinneren. Wij herinneren dingen die we moeten vergeten. We vergeten de dingen die we moeten herinneren. Toch? Gebeurt nog alles, hè? Dat je iets vergeet? Of gebeurt het nooit? Ik ga ook wel eens naar de winkel toe en ja, als je zegt, dan moet je dat meebrengen. Dan stuur je dat verrek, hoor. Dat ik, hè? Kijk, daarom gaat hij nooit. Maar zo komen we niet verder natuurlijk, hè? We moeten toch iemand om een boodschap kunnen sturen, zou ik zo zeggen. Als je me dan niet meer op mijn boodschap kunt sturen, dan houdt het helemaal op. Dan zijn we het stuur kwijt. Om even bij de stuurman te blijven. Nu gaan we even terug. We hebben dus heel duidelijk gezien wat de bedoeling is van God en zijn woord. Toen Paulus de brief van de Romeinen schreef, toen had hij natuurlijk ook al wel enkele andere brieven geschreven. Galaten was toen ook al dat. En Thessalonicense was er ook. Korinthe was er ook. Dus toen was iedereen bekend of dat ze die brieven ook allemaal gelezen hebben. Maar het was wel meest de bedoeling dat die brieven rondcirculeerden. Dus dat anderen die ook gingen lezen. Hebben die ook in Romeinen, hebben ze die ook gelezen dat? Veronderstel nu eens even dat die Romeinen, die hebben ook dat boek van Galaten gelezen. Dan hebben ze natuurlijk best eens even achter de oren gekruid. Vooral degene die... Jood waren. Die hebben zich best eens even achter de oren gekrapt. Want die zegt, hoe is hij nou toch bezig? Hoe is hij nou toch bezig? Want het lijkt wel of dat die, als je ziet hoe Galaten begint natuurlijk. Hè? Als je een andere evangelie hebt, weet je wat hij dan zegt? Dan ben je vervloekt. Een andere evangelie. Dan ben je vervloekt. Dus het is wel echt een aanporring, zou ik het zeggen, om goed bezig te zijn om het juiste evangelie te hebben. Er is natuurlijk maar één evangelie. En dan moeten we altijd even bedenken, want het is niet het evangelie van Johannes, Matthäus, Marcus, Lucas. Nee, het is het geschreven naar. Hè? Het is de beschrijving van. Maar het is niet het evangelie van Johannes. Hetzelfde is ook, het is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Jezus Christus. We gaan niet kritisch zijn op de dingen die we gebruiken als uitspraken, maar tegelijkertijd moeten we er wel aan denken, zijn die dingen zo? Dus we gaan dan even kijken hier nog naar de. Dus houdt u dat even bij u? Want van hoofdstuk Romeinen, hoofdstuk 10 en vers 11, 12 en 13 zo. Want het is wonderlijk dat dat net staat in het midden daarvan, hè? Dus het is, je ziet het vaak, dat dan zie je net de beschrijving en dan ben je aan het lezen. En dan ineens in het midden ervan, dan krijg je aandacht, hè? Hey, hier wordt er iets geschreven, dat hebben we nodig. Huh? Nou, we gaan even terug naar het begin van hoofdstuk 9. En daar hebben we vorige week ook even aandacht aan besteed. Dus, we zijn niet zo ver gekomen, maar dat geeft ook niet, want het gaat erom dat we zien wat er hier aan de hand is. Toen hebben we er ook op ingegaan dat hij is begonnen met hoofdstuk 1. En dan ging het over het evangelie. Dus en het evangelie is, de Heer Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. Dat is het evangelie. Dat is heel eenvoudig. Hè? En dat voortdurend moeten we dat in de gaten houden, dat het evangelie is. Moeten we ook in de gaten houden van Genesis 1 tot Openbaring 22, dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Dat het gaat over zijn persoon. Dat hij is de liefde van de Vader. Is hij ook uw liefde? Is hij ook uw liefde? Of een tweede liefde? Of een derde? Of eerste? Huh? De Heer Jezus. Zo, hij is de liefde van de Vader. En alles wat over hem geschreven staat hier. Dus door de Bijbel heen. En dan zie je van het begin af aan. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Hoe is dat gegaan? Hebben die mensen direct gezegd van het begin af aan. Kijk, het is geweldig om met de Heer te leven en dat gaan we doen. Nou, hier krijg je voor degene die dat willen, krijg je weer dat first mention principle. Het eerste principe dat je tegenkomt is dit. Dat herhaling dat je door de Bijbel heen ziet. En wat zie je? Nou, het begon zo in Genesis 3. Huh? Die mens die ging van God weg. Is er nadien wel eens iemand geweest? Ik vraag er om maar één. Is er nadien wel eens iemand geweest die God gezocht heeft? Die is er niet. Die is er niet. Dat hebben we gelezen in Romeinen 3 ook. Hè? Psalmist zegt dat trouwens ook. Dus misschien heeft iemand Paulus uit Romeinen, die heeft de psalmen gelezen en zo staat er al. Zal maar even over schrijven. Hè? Je ziet dus veel van de dingen uit het Oude Testament zijn overgeschreven in het Nieuwe Testament. Dus dat is wel mooi, dat je dat twee keer kunt zien. Op beide plaatsen. Maar, dus je ziet voortdurend, en dan zag ik één van die dingen, zie je daar in Jeremia. Je gaat hoe langer hoe verder, en zelfs zo, met zo'n intensiviteit, dat op het eind van het Oude Testament, er wordt geen eens meer iets gezegd, en dan heb je 400 jaar... En stilte. Dat is wat. Ik zou even meenemen. Kleine interruptie hier. Naar Psalm 106. Kijkt u maar even met me mee. Dat waren we vanmorgen even aan het lezen. Ik dacht, je komt het overal tegen ook, hè. Zou het er nou eens niet iets zijn van die mens waar we een beetje behagen in konden scheppen? En zo wanneer je dat niet kunt, dan is één ding wel duidelijk. Dan kun je alle behagen scheppen in de Heer Jezus. Er is niemand zoals hij. Niemand zoals hij. Nou, ik ga dit even met u lezen hier. Psalm 106, niet de hele psalm, maar wel een stukje ervan. Halleluja! Ik vind het altijd mooi dat hij begint. Hè? Halleluja! Oké, jullie niet. Dan gaan we toch maar verder. Halleluja! Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is af en toe. Zie je dat? Die stopt niet. Hè? Die is in de eeuwigheid. Dat is wat. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken? Al zijn lof verkondigen. Je kunt gewoon niet klaarkomen met zijn lof te verkondigen. Er is geen einde aan. Wel gelukzalig zijn zij die het recht onderhouden. Die de alle tijd gerechtigheid doet. Gedenk mij naar, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uur uitverkoren. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Opdat ik mij beroemen met uw erfdeel. We hebben gezondigd, mits schade onze vaderen. We hebben verkeerlijk gedaan. We hebben godlooselijk gehandeld. Die vragen een heel rijtje hoor. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Dan weet weer. Let u op de wonderen. Dus als je dus dit leest, dan lees je dus tegelijkertijd, zij letten niet op de wonderen, let ik er wel op. Zie ik de wonderen van God. En niet ergens, weet ik waar, nee, in je leven. Zie je de wonderen van God in je leven? Nou, dus een groot wonder van God. Weet u wat een van de wonderen van God is in je leven? Dat hier zit. Dat je vanmorgen het woord kan horen. Dat is toch een wonder? Want dat heb je ook niet opgezocht. Vindt u het niet mooi trouwens dat we hier in die blokhut zitten vandaag? Dat is weer wat anders, hè? En dit heeft God gegeven dat we overal een getuige kunnen zijn. Een getuige kunnen zijn. Hè? Dat is de bedoeling ervan. Dus dit is niet... Houd het even in de gaten. Het is niet een per ongeluk. En het is niet een nu net. Moeten we dit nu doen? Nee. Dit is best een heel plan van God. En vindt u het, mag ik het even zo uitdrukken, makkelijk om daar met mee te gaan? Of zegt u, altijd wat anders. He? Zijn mensen die het altijd wat anders vinden. Die dingen moeilijk vinden. Hè? Altijd moeilijkheden. Ja, nou, het is een heel, ja, nu mogen we ergens anders naartoe. Ja. Er zijn mensen die kunnen klagen, hoor. Nou, dan gaan wij verder. Wonderen. Ze zijn er menigte uw goede tierenheden niet gedachten geweest. Denkt u aan al de goede tierenheden van God? Alleen maar aangaande uzelf. En dan is er al heel wat om te bedenken natuurlijk, hè. Maar ze waren wederspannig. Nou, ik verwacht niet dat er iemand hier ooit wederspannig is. Bent u wel eens wederspannig? Wederspannig. Nou, moet luisteren. Als u nou met veel genieten, mag ik het even zo uitdrukken? Als u nou met veel genieten zo uw Bijbel kunt lezen, weet u wat er dan volgt? Dan kan God u iets onderwijzen. Dan is het niet meer een kwestie van iets te weten komen, of te denken dat het zus of zo zal zitten. Of dat nu Romeinen is of gelaten, dat maakt dan even niet uit. Petrus die zegt er in het laatste, in het derde hoofdstuk, die zegt, ja, Paulus heeft vele dingen geschreven, sommige zijn moeilijk te volgen. Klopt. En dat gaan we zo nog even bekijken. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover, kunnen we de boodschap die God aan ons persoonlijk door wil geven, kunnen we die gewoon aannemen. Er is iets vanmorgen dat God u wil geven, en kan hij dat ook werkelijk geven? Wil u dat ook werkelijk aannemen? Staat uw hart ervoor open? Bent u aan het genieten aan de dingen die God geeft? Of is het alleen maar... Ja, ik dacht vanochtend zullen we wel gaan vanmorgen. Dat is natuurlijk net zo met Bijbelstudie. Ja, zullen we dat wel doen? Hier hebben we... We gaan verder. Kun je voorstellen de spannigheid er aan die cel zei? Dat is wat. Daar staan ze. Voor het water. Egyptenaren erachter met leger. Was niet voor van over, maar dat geeft niet. En dan komen ze. Dan zitten ze in het nauw. Zit je wel eens in het nauw? En wat doe je dan? Oh, heren. Help me. Waarom ben je aan het schuiven? Je hoeft langer naar vooruit te gaan. Die mensen willen, die wouden achteruit gaan natuurlijk. Want die wouden weer terug naar Egypte toe. Nee, vooruit gaan. We moeten altijd vooruit gaan. Er is geen stoppen. Zie je? In het christelijke leven, in het leven met de Heer Jezus, is er alleen maar een vooruitgaan, een doorgaan. Komt er een zee aan, dan gaan we door de zee. Komt er een berg aan, dan gaan we misschien over de berg, maar we gaan door. En een van de dingen die ik u zou... Iedere keer weer zou bemoedigen, het is een bemoediging, zo wil ik het graag brengen in ieder geval, dat we altijd doorgaan. Waarom? We leven in een tijd wat er niks meer doorgaat. Alles kan, alles mag, ga zo maar verder. En nee, nu als christenen zijn wij apart gezet. Geheiligd betekent apart gezet. En we zijn apart gezet om door te gaan. En we gaan door met het evangelie. Waar dat ook is, hoe dat ook is, maakt niet uit. We gaan door met dat evangelie. En dan moet je sterke benen hebben. Dat zijn niet jouw benen, maar die benen van de Heer Jezus. Daar ga je dus mee verder. Nou, we kijken nog even hier. Zo even dat verfrissende terugbrengen. Hier. Doch hij verloste hen om. Moet goed kijken wat er staat hoor. Hij verloste hen om zijn naams wil. Het gaat niet om mijn naam. Het gaat niet om uw naam. Het gaat om zijn naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn hoofd en vroegens pa. Eeuwig. Eer voor zijn naam. Zie? Het gaat allemaal om de Heer Jezus. Kijk maar. Hij schold de schuilsteen. kun je dat voorstellen? Geniet je ervan, zulke dingen of niet? En zeg je, nou ja. Dus, straks wordt die zee. En hij schuilt die zee. Poeh, die zee die gaat er vandoor. Zie God die hoeft maar een woord te spreken. En wat er ook in de weg staat, is vertrokken. Zo simpel ligt dat. Ervaar je dat in je leven? Is dat een van de wonderen van het leven met de Heer Jezus? Of is dat je zegt, ja, maar zo zie ik dat niet, zo ervaar ik dat niet, zo... Nou. Oké. Wat gaan we dan doen in Romeinen? Want in Romeinen komt hij er best scherp mee aan, hè? Verder. Hij schold de schelfzee zodat zij verdroogde. Kun je dat voorstellen? God die schold de schelfzee dat zij verdroogde. Zeg, wat is er voor je? Een zee? Misschien een zee van ongerechtigheid. Misschien een zee van moeilijkheden. Misschien een zee van dingen waar je niet doorheen kunt kijken. Je kunt de andere kant niet zien. Maar God die staat er toch bij. Hij is toch de herder die voorop gaat. En als de herder voorop gaat, dan opent hij toch de weg. Of wilt u voor de herder uitgaan? Ja, dan heb je problemen. Dan ben je vol problemen. En misschien kan het wel zo zijn vanmorgen dat u voor de herder uitgaat en u hebt het niet eens in de gaten. En u zegt, ik heb zoveel problemen. Ja, is geen wonder, je bent voor die herder uit. Wacht eens eventjes, er gaat er achteraan. Zou je vanmorgen niet graag zeggen, heren, ik wil achter u aan. Wandel maar stilletjes achter mij aan, zegt de Heer. Mooi lied is dat, hè? Wandel maar stilletjes achter mij aan. Hé, hoor je dat? Dat is ook een moeilijk woord, hè? Stilletjes achter mij aan. Hè? Ja. Maar ik mag je graag een beetje meer kabal. Ze moeten tenslotte weten dat we er zijn. Hè? En moet je kijken. Hij deed hen wandelen door de afgronden als door de woestijn. Hij verloste hen uit de hand des haters en hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de water overdekte hun wederpartij. Dus niet één van hen bleef over. Dus niks van over. Toen geloofden zij aan zijn woorden. Ho, dat is mooi. Toen geloofden ze aan zijn woorden. Zij zongen zijn lof. Kun je ze horen? Kunnen ze jou ook horen? Kunnen ze jou ook horen? Hoe word je morgen wakker? Kom niet dichtbij me. Of prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk kwijten aan zijn lof. Word je zo wakker? Ja, maar jij woont alleen. Ik weet niet als ik zo wakker word. Ik ben nog verder, Jacob, in het leven. Goed, we laten dat nog even zitten nu. En hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En toen geloofden zij aan zijn woorden. Zij zongen zijn lof. Doch zij vergaten haast zijn werken. Zij verbeidden naar zijn raad niet. Dit kan toch niet? Als je dat leest in Exodus, in het 15e hoofdstuk, dan zijn ze er aan het zingen. Prijs de Heer, zag al die dode Egyptenaren er aan het strand komen. En hey, toen wat een verlossing, al die vijanden weg. Oh, wat een overwinning, hè? Hoe lang duurde dat? Dat duurde niet lang. Dat duurde niet lang. Toen was alweer een klagen. Klaag je ook wel eens? Zelfs mijn buurman die zegt. Hij zegt niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Ik weet niet of dat je dat allemaal ervaart, maar in ieder geval. Makkelijk gezegd, ook leeft misschien voor hem. Maar goed, moet nog eens uitzoeken. Dus hier, moet kijken. Nou, al deze dingen. Moet kijken wat er hier staat. Doch zij vergaten haast zijn werken, zij verbeiden naar zijn raad niet. Zij werden belust met lust in de woestijn en zij verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun begeerte. Zie je dat? Maar hij zond aan hun zielen een magerheid. Een magerheid. Ik weet niet of er iets ergers is dat je kan overkomen. Dat wanneer je de Heer Jezus kent. En dat je een magerheid krijgt in je ziel. Dat het woord van God niet meer tot je hart spreekt. Oh ja, je leest het wel. Maar het zegt eigenlijk niets. Het is niet het levende woord. Volgt u me? Het is niet het levende woord. Dat je verkwikt. Dat je doet wandelen. Dat je doet opspringen. Dat je doet hem loven en prijzen. En zeggen, hoe groot zijt gij. Dat doet het dan niet meer. Dat doet het dan niet meer. Dus een hele, dus een stilte die niet van God is. Hoe komt dat? We zijn teruggetrokken door de dingen die schelf zijn. Nu zien we gewoon iets anders. Nu zien we iets anders voor ons. Even later komen ze bijvoorbeeld weer verder. En dat land dat God ze gegeven heeft. Dat ze zo in kunnen gaan. Heeft God u ook wat gegeven? God heeft u een geweldig iets gegeven. God heeft u een Bijbel gegeven. God heeft u zijn woord gegeven. Hier is het. Neem het. Eet het. Beleef het. Leef erin. En die mensen die trekt terug ervan. En die gaat zijn eigen ideeën vormen door de Bijbel. Een van de moeilijkste dingen, Sjaak, als je gaat spreken, is om die aandacht van die mensen te krijgen waar jij het eigenlijk hebben wil. Want ze komen allemaal met hun eigen gedachtetjes. Deze komt met dit stukje leer, die komt met dat stukje leer, een ander komt met een ander stukje leer. En die proberen hen allemaal te focussen op die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Ja, maar ik heb nog vragen. Ja? Ik ken iemand die al uw vragen kan beantwoorden. Ik ken iemand die al uw vragen kan beantwoorden. Die is er maar één. En dat is de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus, die heeft de antwoorden voor al uw vragen. Er is geen één vraag die u hem kunt stellen die hij niet kan beantwoorden. Dus het is het beste dat u heel dicht bij hem bent. Dat u naar zijn hart toe gaat. Wat is het hart van de Heer Jezus? Dat is gezien in dat kruis waar hij zichzelf gegeven heeft. Daar zie je het hart van God. De Vader, daar zie je het hart van de Heer Jezus. Daar zie je het hart van de Heilige Geest. Daar is het hart. Om daar te zijn. Om daar te leven. Om dat te beleven. Nou, zijn we vrij van alle dingen die om ons heen zijn? Of zitten we nog vast aan dingen die ons trekken? Eigen gedachten. We luisteren. Ik ga u dit toch vertellen. Toen wij gemeente hadden in Canada. Daar spreek ik niet zo vaak over. Maar dan wil ik u dit er dan toch vertellen. Zondagsmorgens hadden we om 9:45 begonnen we. En dan hadden we eerst zongen, poosje samen, kwartier. En dan waren verschillende klassen. Dan onderwees ik de volwassenen en de jeugd. Zaten we mij. En zo door al de verschillende zonderschoolklassen. Die onderwezen hetzelfde als wat wij hier deden. Dus die hele gemeente, die werd hetzelfde onderwezen. Als we begonnen in Genesis en zo gingen we door de Bijbel heen. Dan hadden we om 11 uur ook weer een dienst, net zoals we hier hebben. En dan zag ik vaak dat ongeveer in het tweede uur, dus in de tweede dienst, dat mensen wat los begonnen te komen van hetgeen dat ze mee bezig geweest waren. En dan bedoel ik de dingen waar je een hele week mee bezig geweest bent, om daar wat van los te komen. De dingen die je gedachten hebben, de dingen waar je zelf mee bezig bent, misschien zelfs de vragen aangaande God en zijn leven met je, misschien de vraag aangaande de theorieën die je wel eens gehoord hebt, waar ze ook vandaan komen, wat ze ook zijn. In ieder land is dat verschillend. In Nederland heb je natuurlijk veel. Eigenlijk hebben we in Nederland hadden we maar twee richtingen. Dat is reformatorisch en katholiek. En van die achtergronden. Dan nam het dus het tweede uur. En dan ben je al even aan de gang. Voordat je werkelijk kon zien. Nu gaan de mensen loskomen van hetgeen waar ze in zaten. Zullen we voortaan een paar uur langer gaan? Nou, daar heb ik nog geen commentaar op. U weet dus wat ik bedoel. U begrijpt wat ik bedoel. Misschien dat de volgende keer dat u komt, dat u zegt, ja, dat is wel waar. En ik ga voordat ik ga, ga ik me meer instellen op het feit dat ik los ben van al hetgeen dat we hier doen. Daarom heb ik ook wel eens gezegd, dat mag u nu ook gerust weten, dat wanneer we een zangdienst hebben, wat is een zangdienst? Dat is gewoon een zangdienst. Dan zingen we. Waarom? Om ook een beetje vrijer, losser te komen. Daarna krijgt u het woord. Het zijn gewoon praktische dingen, praktische invullingen die we over de jaren gezien hebben, dat werken. Of, laat ik het zo zeggen, het beste werken. Ik ga nog even met u verder, want ik wil u laten zien hier. En dat heb ik nog niet, daar ben ik nog niet helemaal toegegaan. En zij verzochten God in de wildernis, vers 15. Toen gaf hij hun hun begeerte, maar hij zond hun zielen een magerheid. En zij benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. En dan komt er iets heel verschrikkelijks ten slotte. Dan zegt God, ja, nu heb ik er ook nog een stelletje. Dan moet ik werkelijk even vanaf. En God die opent de aarde. En dan gaan ze. We hebben zoiets nog nooit gezien. Ik hoop het ook niet te zien. Ik verlang het ook niet te zien. Maar het moet wel heel verschrikkelijk zijn om dat te zien. Dat ineens die aarde zich opent. En daar... Ik heb wel, als u het nieuws gevolgd hebt, dan hebt u ook wel gezien hoe dat in Brazilië was, in de afgelopen week. Ik bedoel dat niet als een oordeel, daar ben ik niet mee bezig. Alleen maar dat het zien van wat er gebeurt, hè, dat ineens door een modderstroom hoeveel mensen bedolven zijn. Eén ding wil ik u wel zeggen, alhoewel er zijn er... Van de week, ja, ik geloof dat van de week was of vorige week, stond er in een krantje bij ons dat er gebeuren wel veel dingen, maar dat heeft niet te maken met de eindtijd. Nou, ik dacht dat het wel degelijk mee te maken heeft. Als je ziet wat er allemaal gebeurt, het ene gebeurtenis naar de andere, de hele, dit is wereldwijd, gebeurt er allerlei dingen. Geliefde, leef dicht bij de Heer, want het zal niet lang duren en u gaat hem ontmoeten. En hoe zal uw ontmoeting met hem zijn? Kunt u iets voorstellen van die opname? Van het feit dat we ineens naar de Heer toe gaan? Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat is natuurlijk een heel persoonlijke zaak. Hè? Het is persoonlijk om met de Heer Jezus te leven. Het is persoonlijk eerstelijks om hem te vragen of dat hij bij je komt wonen. Of dat hij in je hart komt wonen. Dat is persoonlijk. Dat kun je niet voor een ander doen. Je kunt het wel persoonlijk doen. Dan is het leven met de Heer Jezus. Is iedere dag persoonlijk. Dat je kunt samen de Bijbel lezen en zo. Maar het leven met de Heer Jezus is een persoonlijk iets. Dat kun je niet voor een ander doen. Wel dat het een getuigenis tot een ander is. Maar je moet het zelf doen. Je kunt niet de Bijbel lezen voor een ander. En een ander kan niet de Bijbel lezen voor jou. Jaren geleden waren we in de gemeente. En een man na de dienst. Die wou even met me spreken. En die vertelde. Ja, zegt hij. Die zat nogal in de put en zo al. En ik zeg. Wat is er? Ik zeg. Heer, laat de Bijbel. Ik zeg. Wat doet u met de Bijbel? Hij zegt, mijn vrouw is overleden. En hij zegt, die las altijd de Bijbel voor me. Oh, ik zeg, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Uw vrouw at toch ook niet voor u? Uw vrouw dronk toch ook niet voor u? Wat deed uw vrouw allemaal voor u? Ja, ze las de Bijbel voor me. Ja, maar zo werkt het niet. Je moet dat zelf doen. Het is voor jou. Nou, dat ging hij dus niet doen. En ik wil niet beschrijven wat er daarna gebeurt met deze man. Volgt u me? Dat is een heel eenvoudig iets. Je leeft dus met de Heer Jezus. Nou, iedere dag met de Heer Jezus leven. En dan iedere dag is beter dan de dag ervoor. Dus het is in stijgende lijn, als het ware, met de Heer Jezus. Hè? Het leven met de Heer Jezus. Toch? Oeh. Dacht even dat ik alles kwijt was. Hè? En we zijn nog geen eens in 2 uur. Dus... Oké, nou, dus in die stijgende lijn, je leeft met de Heer Jezus. Nou, hoe zal het zijn als je hem gaat ontmoeten? Veronderstel dat vandaag, nee, dat kan eerder, dat vanmorgen je de Heer Jezus gaat ontmoeten. Hoe zal dat zijn? Kun je dat voorstellen, staat hij daar met armen wijd open en zegt, ben zo blij dat je thuis bent. Eindelijk, ik heb echt naar je uit zitten kijken en nu ben ik blij dat je thuis bent. Nou, ik zo naar die gezichten kijk, dan weet ik het niet. Of zal hij zeggen, zo, ben je ook? Zee? Dan moeten we kijken wat we hier net gelezen hebben. Dit is de geschiedenis in zijn geheel. U kent dat door de Bijbel heen. Die geschiedenis van het volk met de Heer. Hoe de Heer hen iedere stap wil leiden. Als een herder zijn schaapjes. En iedere keer eigen weg. Eigen weg. Volgende vraag. Bent u beter? Dan krijg ik niet veel op. U wil niet zeggen ja, maar u wil ook niet zeggen nee. Is het dan niet mooi dat we lezen in Romeinen 3, nou weer terug bij Romeinen, in Romeinen 3, er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We hebben dat ook net gelezen in Romeinen 10. Dat, ja, een ieder. Hè? Jood, Griek. Zo is Paulus ook begonnen in het eerste hoofdstuk. Wat was het daar? Ik ben een schuldenaar. Ik ben een schuldenaar. Geliefde, ik ben een schuldenaar om u te vertellen. De rijkdommen van de Heer Jezus Christus. Een schuldenaar. Waar dat ook is, wanneer dat ook is. Hoe lang dat ook is, zolang als God me hier heeft, ben ik een schuldenaar om te vertellen van de rijkdommen van de Heer Jezus Christus. En deze God die ons rijkelijk alle dingen schenkt met de Heer Jezus. In hem heeft hij ons alles gegeven dat er is te hebben. Leeft u er rijkelijk uit? Of is het eigenlijk een benauwde positie geworden? Hoe vindt u het leven? Is het leven krampachtig? Of is het leven vrij? Dat was anders. Daar hadden we het erover. Dat wanneer de zoon je vrij maakt, je waarlijk vrij bent. Leef dan in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. Niet in de gebondenheid. Ik hoop dat u deze psalm verder doorleest, want dat ga ik nu niet doen. Maar u ziet wat ze... Dus een paar van die psalmen die geven gewoon de hele geschiedenis weer, hè, van Israël. De hele geschiedenis. En dan kom je tot het einde van het Oude Testament en dan heb je 400 jaar niets. Datzelfde, we hebben datzelfde patroon. Ik denk dat het ook goed is om te bedenken. Weet u wie de vader van de Jood is? Wie is jouw vader? Wie is jouw vader? Adam. Wie is de vader van de Jood? Adam. Adam. Ik denk dat dat iets is dat we niet moeten vergeten. Het is niet de bedoeling dat iemand zich verheft. Nee, dan gaan we naar een ander, die ander uitnemender achter dan jezelf. Dat komt altijd eerst, hè. Als je christen bent, dan is dit een van de eerste stappen. De ander uitnemender achter dan jezelf. En of het dan Jood of Heiden is, dat maakt dan niet meer uit. De ander uitnemender achter dan jezelf. En als we dat niet in evenwicht hebben, ja, die kwam ook van Adam. En nu zie je hetzelfde, datzelfde patroon. God die geeft dat ons hier. Want u moet niet vergeten, er zijn dingen die u makkelijk vergeten, bijvoorbeeld, hoe lang is de Jood in het Oude Testament geweest? Hoe lang is er over geschreven? Even vlug rekenen. 1900 en zoveel. Maar de laatste 400 jaar hebben we niks. Dus dan hebben we maar 1500 jaar daarvan. Sinds Christus, hoeveel jaar hebben we? 2000 jaar. Dus dat is wel langer. Heel interessant dat als je kijkt van Abraham af, dus als je kijkt van Genesis 12, tot het einde van het Oude Testament is korter dan de eerste 11 hoofdstukken van Genesis. Korter in tijd. Allemaal dingen om gewoon maar even aan te denken, te zien. En wat is nu belangrijk bij God? Wat is nu belangrijk bij God? Wat is het belangrijkste in uw leven? Bij God. Wat is het belangrijkste in uw leven? Bij God. Dat u de Heer Jezus kent. Precies. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven. Dat is niet iets anders dan het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven. Dat we de Vader en de Zoon kennen. De Vader leren we kennen door de Zoon. Als je de Heer Jezus niet leert kennen, dan leer je de Vader niet kennen. Maar als je de Heer Jezus leert kennen, dan leert u de Vader kennen. Zo kent u de Heer Jezus. Wat? Heel eenvoudig. Is het moeilijk om de Heer Jezus te leren kennen? Laat ik dat met twee antwoorden geven. Ja en nee. Wat is het ja? Wat is er moeilijk aan? Zal ik je vertellen.
Overgaan.
Dat vind je toch moeilijk? Gij hebt uw weg met mij. Is dat moeilijk? Ja, dat kan moeilijk zijn. Als je jezelf vast wil houden. Vindt u uzelf meer waard dan de Heer Jezus? Dan kom je toch iedere keer terug op dit. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Dat is toch iedere keer. Ja, je bent maar weer. Of, ik moet vragen. Denk je dat zelfs beter gaat doen? Nou ja, dat durf je niet direct zo te zeggen. Maar is het niet zo dat wanneer we onszelf vasthouden, dat we eigenlijk zeggen, ja maar Heer, ik weet beter dan u? Is dat dan niet zo? Of vind je dat een beetje te veel gegeven? Een beetje te vasthoudend, hè? Goed. Ik geef gelijk wat huiswerk mee. Dat helpt wel goed, hè? Ja, en niks te doen thuis is ook niet goed natuurlijk, hè? Dus we gaan wat studeren. Als je hoofdstuk 9 leest van Romeinen, dat zijn we inmiddels. En dan kijk je even terug naar hoofdstuk 3. Dus je neemt hoofdstuk 9 en je neemt hoofdstuk 3. En weet je wat je dan ziet? Dan zie je dat er is een parallel daar. Je leest dus hoofdstuk 3 en dat begint met vragen. Kijk er even. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid de besnijdenis? En dan in vers 2 antwoordt hij de vraag. Dat, als je dan door hoofdstuk 9 leest, dan zie je, er is een parallel. Kom je tot hoofdstuk 10, dan zie je in hoofdstuk 4 dat parallel. Kom je tot hoofdstuk 11, dan zie je dat in hoofdstuk 5 tot 8. Zie? Dus we hebben dus hoofdstuk 3 tot en met 8 bekeken, laten we het zo zeggen. Nou, dan heb je dus in wezen, heb je dus al heel wat gezien van hoofdstuk 9 door hoofdstuk 11. Volgt u me? Nou, hier krijg je dus die eerste, is het nuttig? Dan krijg je een paar vragen en dan beantwoord die in vers 2. Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het al, zijn sommigen ongelovig geweest. En dan krijg je dus hier weer twee vragen. En dan wordt die weer beantwoord. Zie je dat? En je krijgt dus hier een vraag en antwoord. Hier door dat derde hoofdstuk door die eerste verse heen. Nou, datzelfde brengt hij weer naar voren in hoofdstuk 9. Want dan gaat het om, wat is er gebeurd? Ik heb er vorige week iets van gezegd. Wat is er gebeurd? Ja, ze waren niet zo blij met Paulus overal. De Joden dan. Die waren niet zo blij met hem. En dat kan gebeuren. Je kan ergens gaan preken en zeggen, zo is het wel, die moeten we hebben. Maar er komen anderen en zeggen, ja, nee, die moeten we niet. Huh? Dat kan gebeuren. Dat is meegemaakt, Michael. Ja, nou, dus dat gebeurt. En dus Paulus, die is hier, in hoofdstuk 9, begint hij eigenlijk met gewoon recht te zetten, zou je het aan de ene kant kunnen zeggen, want we hoeven God niet te verdedigen. Ik denk een jaar geleden was een van de jongens, die werd ergens gevraagd voor een zekere positie in een hele grote kerk. Toen kwam hij voor de boord en toen zei een van die broeders, die zei, hij zegt, hoe zou jij God verdedigen? En hij begint te lachen, als je hem kent, dan kan je dat wel voorstellen. Hij begint te lachen, hij zegt, ik denk niet dat God enige verdediging nodig heeft. Dat dacht ik ook niet. Ik dacht niet dat God verdediging nodig heeft. Hè? Nou, goed, deze man die dacht zeker dat hij ergens God moest gaan verdedigen. En soms kun je dat misschien wel eens denken, maar dat is natuurlijk een beetje een falikant of verkeerde zaak. Dus je ziet dus, Paulus die is bezig, die laat de Joden hier nu zien, die daar ook in Rome zijn. En zegt, maar luisteren, kijk eens wat er gebeurd is. Kijk eens wat er gebeurd is. En die wijst gewoon terug op hetgeen dat er al gebeurd is. Zie, dat is het eerste. Zo, als je dat meeneemt in hoofdstuk 9 van Romeinen, dan zie je al een heel stuk ervan. Als je die eerste verse van hoofdstuk 3 in Romeinen leest, dan zie je dus, het is als het ware, het is geen herhaling, het is een toevoeging die Paulus er even toevoegt. Want die Joden, die zijn niet blij met hem daar, ze zijn niet meer in de meerderheid zoals ze eerst geweest waren, maar nu hebben ze nog wel wat te zeggen, en zoals je dat ook treft in Galaten, iets anders, maar komt op hetzelfde neer. Ze willen die mensen terugtrekken na die godsdienst. En dat zie je vaak ook in gemeentes. Er zijn wat mensen en die willen deze kant op. Nou, dat vind je overal. Je vindt een trekken ergens naartoe. Voor sommigen van jullie. Nee, er zijn er niet veel. Jacob, die kan me nog wel herinneren. Ik weet nog dat we in de gemeente waren. Dat als je aan de ene kant, als we opwekken zongen, dan zong de ene kant niet mee. En als we Jongens de Heer zongen, dan zong de andere kant niet mee. Kan je dat nog herinneren? Ik wel. En dat was niet zo scherp misschien zoals ik het nu zeg. Maar dat was wel de gang van zaken zo'n beetje. In ieder geval, dat is maar een kleinigheidje in relatie tot het verschil wanneer je het woord opent. En zeg je, ja, maar die kant zijn mensen die willen bijvoorbeeld allerlei charismatische dingen naar binnen brengen. Nou, daar heb ik hier geen vereis voor. Maar onze bedoeling is wel dat we een persoon leren kennen. Een persoon leren kennen. En wie is die persoon? Die persoon is de Heer Jezus Christus. Kent u hem? En dat is ook de bedoeling hier in hoofdstuk 9, 10 en 11. Nou, ik denk dat het duidelijk is hier wanneer ik eventjes de laatste paar versen lees van dit hoofdstuk, van hoofdstuk 9. En dan lees je dan dit. Ik lees vers 31. Vers 30 zegt, wat zullen we dan zeggen, dat de heidenen de rechtvaardigheid niet zochten. De rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat ze die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, de Heer Jezus Christus. Gelijk geschreven is, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. En een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Het is, je ziet weer, het gaat helemaal om de Heer Jezus. En je vindt datzelfde kun je precies vinden in een hoop andere plaatsen waar mensen bezig zijn met een leer. En die leer die willen ze met je meegeven. Maar ze kennen het leven niet. Verschillende van ons komen uit die achterkant, zou ik wel eens willen zeggen. We zijn verteld, als een baby besprenkelt, dat breng je in een verbond. En dat verbond, je doet een keer belijdenis. Als je vraagt, hoe moet ik wederom geboren worden, krijg je geen antwoord. Wie is de Heer Jezus voor je? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet hoe het met u is, zo ben ik opgevoed. En zoveel zijn er met mij. En je mag van alles zeggen, van allerlei dingen, maar zeg niks van. Ik denk wel eens dat Abraham meer betekent dan de Heer Jezus voor velen. Erg is dat, hè? Heb je dat ook gezien? Wat een nieuw leven is het dan om de vrijheid van de Heer Jezus te kennen. Geliefde, mogen we daarin verder gaan. Om de vrijheid van de Heer Jezus te kennen. Als de Zoon je vrij gemaakt heeft. Wat heb je dan? Moet u kijken hoor. Die versen die we net gelezen hebben nog. Wat staat er? Dat hij geen aanstoot is. Hij is dus niet iets waar je aan stoot. De steen kan tot twee dingen dienen. Iets waar je overvalt. Of je kunt er opgestaan en omhoog klimmen. En het is ons gegeven om te staan op de rots. Te staan op de rots. Staat u op de rots. Dank je, Wout. Staat u op de rots. Dat klinkt allemaal heel zwakjes. Staat u werkelijk op de rots? Jongelui, sta je op de rots?
Amen.
Want deze wereld die is echt aan het schudden. Vanmorgen sta je op de rots. Dat je er niet afgeschud kan worden. Ken je de Heer Jezus? Is Hij je leven? En niets anders. Want daar gaat het om. Oh, dat we in deze laatste dagen nog veel van Hem mogen spreken. Hij, en Hij alleen. Want het gaat om Hem. Vader, we danken U dat er niemand anders is dan Uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heer, we zouden nog graag doorgaan en doorgaan en doorgaan. Heer, we danken U dat Gij Uw Zoon gezonden hebt. Uw geliefde Zoon. Voor velen is Hij een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. Voor velen godsdienstige mensen. Maar wel verloren mensen. Heren, we mogen die ander uitnemender achter dan onszelf. Het heeft geen hoogmoed. Want we zijn niet behouden door eigen kracht. We kunnen alleen maar het leven hebben door het leven van een ander. De Heer Jezus Christus. Want er is niemand anders dan Hij. Vader, zo vragen we deze morgen dat Gij zo een ieder leven wilt vullen met de volheid van Hem die het leven gegeven heeft daarvoor. Dat een ieder geleid mag worden. Dat een ieder geleid wil worden. Dat een ieder die overgave heeft. Om te zeggen, Heer, neem mijn leven. Heer, er is zo'n nood. Dat mensen eerstelijk te zien krijgen de nood om dat leven over te geven. En niet met alle redenen omkleed zelf vasthouden. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook. Maar dat ten alle tijden, de Heer Jezus Christus, dat Hij het hoofd is, de leiding is, de leidsman is, de overste leidsman van ons leven. De herder, de redder, de verlosser. Hij is alles in allen. We hebben vanmorgen nog gelezen. Vader, we danken U voor het voorrecht dat U woord hebben. En bidden zo een zegen voor een ieder persoonlijk. Om dat leven te beleven in Jezus' naam. Amen.